Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 91. Gemeente, ook deze morgen stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we met elkaar zingen uit Psalm 101, het derde vers. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. 101, het derde vers, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Bidden wij nu met elkaar eerst om de zegen van de Heer over de verkondiging van het woord. Heer, zo mogen wij op deze morgen aan het begin van de dienst stil worden voor u. En ons hart opheffen tot u die in de hemel zit. Want voor deze dienst verwachten we het van u alleen. Van uw woord, dat u gesproken hebt. Dat op deze morgen ook weer klinken mag. Heer, we bidden u, wilt u geven dat we ervaren dat u zelf in ons midden bent. Zoals u dat beloofd hebt, te zullen zijn op de plaats waar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn. En dat zijn we toch vanmorgen, met zoveel meer. En we bidden u om uw genade. Om de opening van uw woord in heerlijkheid, in kracht. Het is vandaag ook de eerste lijdenszondag, Heren, waarbij we in het bijzonder ook mogen stilstaan bij uw lijden in ons menselijke vlees. Zo bent u naar deze wereld gekomen. In de gelijkheid van ons als mens, onder de mensen bent u gekomen. En u bent de weg gegaan van ons mensen, van de wieg tot aan het kruis, tot aan het graf. En Heer, zo mogen we daar vanmorgen ook op deze eerste lijdenszondag in het bijzonder bij stilstaan. En we bidden u wilt u geven dat wij een helder Bijbelzicht op uw lijden hebben. Dat we mogen weten, begrijpen en vooral ook geloven hoe nodig het was dat u, Heere Jezus, kwam naar deze wereld. Laat het besef tot ons doordringen dat er zonder uw komst en zonder uw lijden aan het kruis voor ons ten diepste geen leven is, maar dat alleen de dood wacht en het verderf wacht voor ons. Buiten de Heere Jezus is geen leven, maar wacht het verderf. En we danken u, Heere Jezus Christus, dat u naar deze wereld wilde komen. U was het aan ons niet verplicht. En toch deed u het. U kwam in deze door de zonde vervloekte wereld. En u bent uw weg in volmaaktheid gegaan. Terwijl u het bespot en miskend en veracht. En toch bent u doorgegaan tot in de dood aan het kruis. Heer, we danken u dat u zich door niets hebt laten weerhouden om deze weg tot het einde toe te voltooien. En dat we nu mogen weten dat u door de dood bent opgestaan in heerlijkheid. En dat u nu zit aan de rechterhand van uw hemelse Vader in heerlijkheid, in het eeuwige, onvergankelijke leven. En dat is het toch waar u ons ook wil brengen. En waarom we vandaag weer mogen samen zijn. Waarom u vandaag ons uw woord laat horen. Als een boodschap waarin u laat horen dat er ontkoming is van het verderf. En dat u uitzicht biedt op het eeuwige leven. In het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Heere, geef dat we allemaal zullen schuilen achter het bloed van het Lam. Zoals het eens door de Israëlieten gesmeerd werd aan de posten van de deur. En ze waren veilig binnen, achter het bloed. Heere, geef dat wij zo allemaal mogen schuilen achter uw bloed. Als we dat nog nooit hebben gedaan, dat we het vandaag gaan zien hoe nodig het is. En ook hoe mogelijk het is in het volbrachte werk van u. Heere, zegen daarvoor uw woord. En we bidden dat ook voor de jongens en de meisjes die er vanmorgen ook bij mogen zijn. Laat de preek voor hen ook duidelijk zijn. Dat ze begrijpen zullen waar het om gaat vanmorgen. Dat ze het beeld kunnen begrijpen, maar ook de betekenis ervan. En als er nog vragen opengebleven zijn aan het eind van de dienst, dat ze die dan ook thuis kunnen stellen. En dan bidden we ook voor de vaders en de moeders. Geef dat ook zij de dienst begrijpen. Dat ook zij begrijpen waar het om gaat. En dat ze het ook uit kunnen leggen. Dat ze het ook kunnen geloven. Vanuit de grond van hun hart. Het aan de kinderen mogen voorhouden. Het heil in de Heere Jezus Christus dat niet vergaat. Heere, we bidden u zo voor de hele gemeente. Van jong tot oud. Wie we ook zijn. Ook als we alleen zijn. Als we oud zijn. Diegenen die met ons meeluisteren, met de kerktelefoon of via internet verbonden zijn aan deze dienst. Heere, laat het voor ons allemaal een goede dienst zijn. Een rijke dienst waarin we de Heere Jezus Christus ontmoeten. En dat we ontdekken dat u met uw geest in onze harten wilt wonen en werken. Opdat wij hoe langer hoe meer ook uw beeld in deze wereld zullen vertonen. Heere, wilt u geven dat we door ons, door wat we ook vandaag meekrijgen in de dienst, dat we ook toegerust worden om in deze wereld onze plaats in te nemen. Heere, zegen ook daarvoor uw woord. Dat we gevoed mogen worden en onderwezen, maar dat we dan ook het licht mogen verspreiden dat we vandaag opdoen. Op de plaats waar u ons elke dag van de week weer neerzet. Als een leesbare brief voor de mensen om te lezen. Heer, we mogen op deze morgen uw zegen ook vragen in het bijzonder voor Mark, kleine jongetje. Heer, we bidden u, wilt u ook met hem zijn in alle zorgen en alle noden. En mocht u thuis komen uit het ziekenhuis, Heer, we bidden u, wilt u ook verder met hem zijn. En ook voor zijn vader en moeder zorgen die de zorgen voor hun kleine jochie ook met zich meedragen. Heere, sterk hen daarin ook en geef dat ze met al hun zorgen en noden ook ervaren dat u hen kent en dat u hen ook draagt door uw machtige hand. Heere, we bidden u voor Jantine. U weet ook van haar zorgen. We brengen die ook bij u in de wetenschap dat u er raad mee weet. Heer, dan bidden we om uw kracht in haar nood, in haar zorgen, in de moeite en de raadsels van haar leven ook. Ook als het te veel is. Heer, dan bidden we dat ze mag ervaren dat ze voortdurend ook welkom is bij u. En dat ze niet te vaak ook tot u kan gaan om raad en om wijsheid in alles wat ze nodig heeft. Heere, omring haar met uw goede zorg en schenk haar uw zegen. Heere, we bidden u ook voor mevrouw Verheij. Op haar hoge leeftijd, ze mocht 95 jaar worden. Heere, wat een geweldig hoge leeftijd mocht ze bereiken. En we danken u dat u haar tot hiertoe ook hebt willen dragen. Dat u haar de kracht hebt willen geven. Dat ze zo oud mocht worden. Al heeft ze geen man meer. Heere, we bidden u, wilt u daarin ook met haar zijn. En wilt u voor haar zorgen in alle zorgen van het leven. Die er zeker ook zullen zijn bij het ouder geworden zijn. Zo hoge leeftijd, Heere, we bidden u, geef voor elke dag weer de kracht die ze nodig heeft. Ook als ze vandaag dan niet naar de kerk kon komen vanwege ziekte. Heere, dan bidden we ook daarin voor haar. Voor haar kinderen die u ook gegeven heeft. Wilt u ook in hun harten samen uw naam groot maken en verheerlijken. Dat ook zij zullen bouwen op het offer van de Heere Jezus Christus alleen. We bidden u, Heere, voor meneer Baks, die een longoperatie onderging. U weet ook wat hij nodig heeft om op te knappen, om te herstellen. Heere, wees ook hem nabij. En laat ook hij het voor lichaam en ziel van u verwachten. Zijn hoop op u zal stellen. Een hoop die niet beschaamt. Heere, werkt u zo. En zo kent u ons allemaal. Vanmorgen viert al gemeenteleden met naam en toenaam genoemd, Heere. Maar dat zal toch ook in het midden van deze gemeente niet het einde van de zorgen zijn. U weet van ieder die een kruis met zich meedraagt. Waar problemen zijn. Misschien wel achter de voordeur. Waar we zo makkelijk niet over praten met anderen. Zorgen in gezinnen. Zorgen om ouders. Zorgen in een huwelijk. Spanningen om kinderen, Heere. Wat kan er al niet zijn? We brengen ook dat vanmorgen bij u. Met de bede dat u ook daar in uw genade wil laten schijnen. En dat ons ook wil leren om met wat zich in ons leven ook voordoet, om daarmee tot u te gaan. Heren, we vragen uw zegen voor deze wereld. Breid uw koninkrijk uit. Zorg voor de kerk die wordt verdrukt. Waar het geloof in uw naam en het belijden van uw naam zoveel kan kosten. We bidden u om de kracht van de volharding. Om het vaste, standvastige geloof in de Heer Jezus. We bidden u voor deze wereld zonder God. Tenminste, die wereld die u als God niet herkent. En misschien nog nooit van u gehoord heeft. Heere, laat het licht van het evangelie mogen schijnen. En kracht doen. En daarvoor bidden we ook voor de gemeente als geheel. Om een licht in deze wereld te mogen zijn. Bouw uw koninkrijk in heerlijkheid. En rust ons daarvoor op deze morgen ook toe. Geef ons uw Heilige Geest. Vul onze harten met uw genade en met uw liefde. Wij bidden u dat. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, de schriftlezer voor deze morgen is uit het boek Exodus. En we lezen daarvan hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 13. Exodus 12, vers 1 tot en met 13. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u het hoofd van de maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: aan de tiende van deze maand nemen ieder een lam naar de huizen van de vaderen, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal van de zielen, een ieder nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult u het nemen. En u zult het in bewaring hebben tot de 14e van deze maand. En de ganse gemeente van de vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen, zult u met vuur verbranden. Aldus nu zult u het eten, uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en u zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden van de Egyptenaren, ik de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. Tot zover de schriftlezing. Ter inleiding op de preek gaan we met elkaar zingen uit Psalm 40. We zingen daarvan het derde, het vierde en het achtste vers. Psalm 40, vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. En het achtste, verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken telkens stond. 3, 4 en 8 van Psalm 40. U krijgt vooraf de gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekst voor de preek is het grootste gedeelte van wat we met elkaar hebben gelezen. Alleen het middelste gedeelte, wat vooral gaat over de haast waarmee het Pascha gegeten moest worden, dat gaat vanaf vers 8 tot en met vers 11. Daar besteed ik vanmorgen geen aandacht aan, maar de andere versen komen wel aan de orde. En ik lees u van dat alles alleen nog het 12e en het 13e vers voor, waar het Pascha wordt uitgelegd. En de Heere zegt, want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en allereerst geborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden van de Egyptenaren, ik de Heere. En dat bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en er zal geen plaag onder u ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. Gemeente, jongens en meisjes, wanneer begon de Tweede Wereldoorlog? Weten jullie dat? In welk jaar? En in welk jaar timmerde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kapel van Wittenberg? In welk jaar werd Amerika ontdekt? Hey, jongens en meisjes, jullie hebben vakantie, hè? Wie leert er graag jaartallen op school? Wie leert er graag jaartallen op school? Wist jij alle vragen zo te beantwoorden? Je hebt misschien wel eens op school gedacht, waar is dat nou eigenlijk allemaal goed voor? Al die jaartallen, dat is allemaal al zo lang geleden, waarom moet ik dat nou allemaal leren? Nou ja, dat heb je wel gezien, het ene jaartal is toch wel iets belangrijker dan het andere, maar toch. In welk jaar raakte Nederland in de Tweede Wereldoorlog betrokken? Ja, 1940 was dat. En die stellingen van Maarten Luther, die 95, dat was in 1517. Maar ik heb er nog één. In welk jaar werd de Heer Jezus geboren? Wanneer was dat eigenlijk? Wanneer werd de Heer Jezus geboren? In het jaar nul. In het jaar nul. En eigenlijk is dat heel raar, want dat was niet het eerste jaar dat de wereld bestond. Daar is al een hele lange tijd aan vooraf gegaan. En toch zeggen wij met elkaar dat de Heer Jezus in het jaar nul geboren is. En vanaf dat moment zijn we weer opnieuw begonnen met tellen. Waarom eigenlijk? Opnieuw begonnen, ja, daar zeg je het eigenlijk al mee, want daar was een nieuw begin. De geboorte van de Heer Jezus Christus is zoiets bijzonders. En als de Heer Jezus in deze wereld komt en aan het kruis lijdt en sterft voor de zonde, is dat zoiets bijzonders. Dan vindt er in deze wereld zo'n grote verandering plaats. God is met iets nieuws begonnen. Door de Heer Jezus Christus begint God zijn verlossingsplan in deze wereld uit te werken. En daarom moet je er op school bij heel veel jaartallen nog net iets bij leren. Niet alleen het jaartal precies, maar heel vaak ook voor Christus of na Christus. En daartussen zit dat jaar nul. En op dat jaar nul zorgt God voor de allergrootste verandering ooit in deze wereld. Hij maakt een nieuw begin. Helemaal nieuw. Voor een wereld verloren in schuld. Dat begin, dat nieuwe begin, betekent de verlossing van de zonde. Een nieuw begin. Nou, dan moet je maar aan denken, jongens en meisjes, als we het vanmorgen hebben over iets wat veel eerder gebeurde. Want God maakte met Israël ook al eens een nieuw begin. En dat nieuwe begin met Israël, dat heeft ook alles te maken met verlossing. Verlossing van de slavernij uit Egypte. verlossing van het verderf, dat niet alleen de Egyptenaren treffen zou, maar wat ook over Israël zou komen als het bloed niet aan de deurpost was gesmeerd. Ook een nieuw begin. Bij dat nieuwe begin, jongens en meisjes, stelt de Heere het Pascha in. En daar gaat het vanmorgen over. En dat heb ik ook als thema boven de preek voor vanmorgen geschreven. De Heere stelt het Pascha in. En we letten dan in de eerste plaats op Gods verlossing als een nieuw begin. In de tweede plaats een lam van bijzondere kwaliteit. En in de derde plaats het bloed dat onderscheid maakt tussen verderf en voorbijgaan. De Heere stelt het Pascha in. Gods verlossing als nieuw begin. Een lam van bijzondere kwaliteit. Het bloed dat onderscheid maakt tussen verderf en voorbijgang. Als eerste dus Gods verlossing als een nieuw begin. Gemeente, misschien weet u het nog. Een maand of 3 geleden mocht ik hier ook in uw midden zijn. Toen heb ik gepreekt over de 7 laatste plagen vanuit het boek Openbaring. En we hebben toen af en toe lijnen getrokken naar de 10 plagen in Egypte. En eigenlijk spring ik daar zomaar weer in vanmorgen. Die 10 plagen, jongens en meisjes, jullie weten het wel. Al die rampen die over Egypte gegaan zijn. En de Heere laat daarmee zijn macht aan Egypte zien. Hij laat zien wie er nou echt God is. Hij is niet te vergelijken met alle goden van Egypte. Hij stijgt daar ver bovenuit. De Heere is de baas. Hij heeft het voor het zeggen. Je moet naar hem luisteren. Het is bemoedigend geweest voor de Israëlieten, die zagen dat hun God machtiger was dan de goden van Egypte. En dat God daarmee ook liet zien dat hij sterker was dan de macht van de slavernij. 10 plagen. 10 plagen die volgen elkaar in een rap tempo op plaag 1, plaag 2, plaag 3 tot en met plaag 9. Achter elkaar de ene ramp na de andere ramp. Plagen die gaan over eigenzinnige mensen. Mensen die voor God niet willen buigen. Mensen die zelf doen waar ze zin in hebben. Die zelf God willen zijn van hun leven. En na die 9e plaaggemeente stopt het ineens eventjes. In de vertelling, zoals Mozes die in het boek Exodus heeft opgeschreven. 9 plagen achter elkaar door en ineens wordt er een vertraging opgebouwd in de vertelling, voordat dan de 10e plaag plaats gaat vinden. De spanning stijgt. En daar is die vertraging ook even voor bedoeld, om de spanning toe te laten nemen. Wat gebeurt er met het volk als de farao niet luisteren zou? Wat gebeurt er straks met de Egyptenaren? Maar wat gebeurt er ook met de Israëlieten als de farao niet naar de Heere luistert? Zal de verdrukking dan nog verder toenemen? Wordt de slavernij nog zwaarder? Knalt de zweep straks nog veel harder? Gemeente, zo is de ene plaag naar de andere beschreven. En de farao geeft het nog niet op. En inderdaad, het volk wordt nog zwaarder onder druk gezet. Moet steeds harder werken, steeds meer presteren. En je houdt je adem in, wat gaat er nu komen? Pauze. Een vertraging in de vertelling. Je houdt je adem in, wat gaat er gebeuren? Maar het heeft nog een andere bedoeling in de Bijbel. Die vertraging, voordat de laatste plaag komt, die vertraging die daartussen is ingebouwd, heeft ook de bedoeling om het geduld van God te laten zien. Gebeurt zo ook met de plagen in Openbaring. Daar is even een pauze ingelast voor de laatste plaag. Wat gaat er komen? Nog eerst het geduld van God, zijn genade. En dat geduld van God, gemeente, wordt hier ingevuld met de instelling van het Pascha. Het feest van de verlossing door God. Pascha, jongens en meisjes, dat woord kennen jullie denk ik wel. Maar het betekent ook iets. Pascha betekent voorbijgaan. Hoe verlost God? Hoe bevrijdt de Heere van de macht van de farao, van de slavernij? En we mogen achter de macht van de farao ook wel de macht van de duisternis zien. De farao die uiteindelijk toch ook in lijn staat met het rijk van de duisternis. Het gaat hier ook om een strijd tussen het volk van God, het koninkrijk van God aan de ene kant. En het koninkrijk, het rijk van de duisternis aan de andere kant. Hoe bevrijdt God? Gemeente, dat doet hij op twee manieren die bij elkaar horen. God bevrijdt door de zonde te straffen. En tegelijk, terwijl hij dat gaat doen, biedt hij ons aan om de straf te ontkomen. Hij wil voorbijgaan met zijn straf. Jouw adres, jouw leven met zijn straf voorbijgaan. Dat betekent Pascha. Voorbijgaan. En jongens en meisjes, hoe kan de Heere dat doen als je schuilt achter het bloed van het paaslam? En gemeente, dat doet God met zoveel machtsvertoon, die verlossing. En zijn bevrijding is zo ongekend groot dat de Heere zelf zegt, hier begint iets nieuws. Iets nieuws waar je nou altijd aan moet denken. Gemeente, God zelf zorgt voor een keerpunt in de geschiedenis van zijn volk. En die verlossende daad van God is zo groot, zo belangrijk. Dat de Heere leert zijn volk daar om opnieuw te gaan tellen. Leert tellen vanaf het tijdstip van de verlossing. Leest u maar mee. Vers 2. Dezezelfde maand zal u lieden het hoofd, de belangrijkste, de eerste, van de maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Dus de gebruikelijke tijdrekening, die gaat op de kop. Die wordt aan de kant geschoven. En de Heere zegt tegen Israël, vanaf vandaag, vanaf deze maand, beginnen we opnieuw te tellen. Tellen vanaf het tijdstip waarop God zijn verlossing inlaat. En waarom, gemeente, is dat nou als vanzelf haast ook bij de geboorte van de Heere Jezus Christus gebeurd? Waarom? Waarom, jongens en meisjes, leer je nou zoveel jaar voor Christus of zoveel jaar na Christus? Waarom nou begonnen bij het jaar nul opnieuw te tellen bij de geboorte van de Heere Jezus? Gemeente, wij hebben een christelijke jaartelling. Een jaartelling die begonnen is bij de verlossing door Hem. En we zien dat zelfs terug bij de indeling van de week. De eerste dag van de week, de opstandingsdag van de Heere Jezus Christus, beginnen we weer opnieuw de dagen van de week te tellen. Daar zie je ook al zo'n verschuiving in gedrag. Want de gemeente van de Heere Jezus Christus, die komt aanvankelijk wel nog samen op de Sabbat. Maar na verloop van tijd verdwijnt dat en komen ze, vanaf het begin al, maar daarna ook blijvend, samen op de eerste dag van de week. De Sabbat, die hoort bij de oude bedeling. De eerste dag van de week bij een nieuwe manier van denken. Denken vanuit de verlossing in Jezus Christus. Zo hebben we een nieuwe jaartelling, een nieuw weekschema. En gemeente, laten we daar nou maar telkens weer aan herinnerd worden. Elk nieuw jaar. We leven het jaar 2017 anno Domini. In het jaar van onze Heere Jezus Christus. Gemeente, dat is iets om van tijd tot tijd maar gewoon bij stil te staan. Waarom? Om te leren dat ons schema, ons levensschema, een christelijk levensschema is. En dat wij niet op zullen gaan in het schema van deze wereld. Wij zijn een volkgemeente dat mag leven vanuit de verlossing door de Heere Jezus Christus. En wat gaat dat makkelijk fout? De Franse Revolutie. Hebben ze een poging gedaan om een week in te delen naar 10 dagen in plaats van 7. En die niet vanzelf elke keer weer met de zondag te laten beginnen. Dat is mislukt. Maar de gedachte daarachter, gemeente, is niet verdwenen. Wij lijden toch met elkaar onder de druk van de 24-uurseconomie. 24 op 7. En het gaat maar door. Zo worden wij in een ander tijdschema geperst met z'n allen. En worden we eigenlijk opnieuw tot slaven gemaakt. Gemeente, laten we in dat licht zuinig zijn. Ook op onze christelijke feestdagen. Dan haast ik me om te zeggen dat die niet verplicht zijn ingesteld, maar toch. Ze mogen in onze christelijke kalender nog steeds een plaatsje hebben. Gemeente, onze jaartelling, onze weekindeling is een christelijk gegeven. En het roept, als het goed is, en anders herinner ik u er vandaag maar aan, roept het telkens weer het verlossende werk van de Heere Jezus Christus in onze gedachten. Vandaag, gemeente, die eerste dag van de week, mogen we ons hart ophalen aan de werkelijkheid dat de Heere Jezus Christus is opgestaan uit de doden, dat Hij verlossing heeft teweeggebracht. Zo mogen we de nieuwe week weer ingaan. Leven vanuit de verdiensten van Jezus Christus. Dat is een ander schema dan het schema van de wereld. Gemeente, dat nieuwe begin doet een appel op onze agenda. Doet een appel ook op ons hart. Stel telkens weer de vraag. Staat God nou aan het begin van mijn nieuwe week? Staat God nou aan het begin van mijn leven, van mijn nieuwe leven? Nieuw door de verlossing van Hem. En we zijn er vanmorgen mee begonnen met die overbekende woorden, maar die staan in het licht van dezelfde boodschap. Ik ben de Heere, jouw God. Ik heb jou verlost uit het slavenhuis. Ik ben jouw God. Leef dan met mij. Wees nou ook in de nieuwe week mij in alle dingen gehoorzaam. En richt je hele hart en heel je doen en laten op mij. Gemeente, zo maakt de Heere dus een nieuw begin. En Hij leert opnieuw te tellen. Hoe doet Hij dat? Dus door de instelling van het Pascha. En bij de instelling van het Pascha vraagt de Heere om een lam van een bijzondere kwaliteit. Daar letten we op in de tweede plaats. De gemeente, als we het zo doorlezen met elkaar en doorgelezen hebben met elkaar, dan valt het wel op dat er behoorlijk gedetailleerde gegevens staan voor de viering van het Pascha. En alleen dat al is om iets over na te denken. Daar zit geen ruimte in voor onze fantasie. Daar zit geen ruimte in om het op je eigen manier in te vullen. Daar zit geen ruimte in om het wat leuker te maken dan het er staat. Of om het de ene keer zus te doen en de andere keer zo te doen, want anders zou het toch ook saai worden? Nee. God zegt, zo moet het gebeuren. Waarom is dat? Gemeente, daarmee valt alle nadruk op de verlossing door de Heer. Geen enkele Israëliet kan straks zeggen, dat heb ik eens leuk gedaan. Zo had ik dat bedacht. En deze keer had ik het op deze manier gedaan, op mijn manier gedaan, en het was zo succesvol. De gemeente, die ruimte die zit er niet in, want verlossing is helemaal het werk van God. En dat kan alleen maar op zijn manier en op geen enkele andere manier. Zo wil God het hebben. En jongens en meisjes, dan gebeurt het zo in het vervolg ook, jaar in jaar uit, op elke tiende van die maand, dat ze opnieuw moesten beginnen met tellen. Op elke tiende van de maand, als de dag werken erop zit en de mannen naar huis lopen van hun slavendienst van die dag, dat ze niet eerst naar huis lopen, maar dat ze eerst naar hun weiland lopen en dat ze op zoek gaan naar een lam. Nog voor de avondschemer invalt, lopen ze naar hun dieren toe en zoeken een lam. En daar zijn ze niet zomaar mee klaar. Want de Heer heeft daar van alles over gezegd. Het moet een lam zijn van 1 jaar oud. Niet zo'n pasgeboren lammetje dat de hele dag maar door aan het springen is in de wei. Maar een lam van 1 jaar oud, een bijna volgroeid beest, maar sterk en midden in de kracht van zijn leven. Maar zelfs als er 10 lammetjes lopen, jongens en meisjes, mogen die mannen niet zomaar het eerste het beste lam dat ze tegenkomen pakken. Maar ze moeten er heel nauwkeurig naar kijken, want het moet een lammetje zijn waar niks aan mankeert. Dus niet een lammetje dat een keer klem heeft gezeten met zijn pootje dat nu kreupel is. Het mag ook geen lammetje zijn met wat zweren aan zijn kopje of met vlekken in zijn huid. Nee, het moet een lam zijn dat helemaal gaaf is, zonder enig gebrek. En als hij het gevonden heeft, dan moet hij er nog eens naar kijken. Hoe groot is dit beestje? Is het lam groot genoeg dat we er met ons hele gezin straks van kunnen eten? Of is het te groot? Dan moet ik straks de buren erbij vragen. Nou ja, kijk, dan heeft hij er eindelijk één gevonden. Een lam van 1 jaar oud. Helemaal gaaf, geen gebrek. En groot genoeg voor zijn gezin. En dan moet je kijken wat hij doet. Hij neemt dat beestje mee naar huis. En hij brengt hem naar binnen, in huis. En dat beestje moet daar 4 dagen in huis zijn. 4 dagen kunnen de kinderen thuis met dat beestje spelen. Moeder haait het over de kop. 4 dagen lang is het in huis. Waarom een lam? En waarom precies zo'n lam? Zo'n zachtmoedig dier. Zo'n heel onschuldig dier dat zijn mond niet open doet als het ter slachting wordt geleid. Een gemeente, onwillekeurig zijn we natuurlijk met elkaar al wel aan het vergelijken. Dat lam dat geslacht wordt, vergelijken met het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. We vergelijken dit lam al heel snel met de Heer Jezus Christus en je ziet zo de overeenkomst. 33 jaar. Een jonge man in de kracht van zijn leven. 33 jaar lang onder de mensen geweest, ze raakten vertrouwd met hem, ze konden met hem spreken, hij raakte mensen aan. Zo in de kracht van zijn leven en zonder enig gebrek. Zonder enig gebrek, geen grove zonde, maar ook geen kleine zonde. Volmaakt, vlekkeloos lam van God. Gemeente, waarom zo'n lam? Waarom mocht het niet met een beetje minder? Omdat God met een beetje minder niet tevreden is. God is alleen maar tevreden met het volmaakte. En daarom wil hij geen lam met vlekken in de huid. Want alleen het beste is goed genoeg voor God. Alleen daarmee kan hij tevreden zijn. Gemeente, wij zouden misschien snel het eerste de beste lammetje dat ons voor de voeten liep gepakt hebben. We zouden het misschien niet erg gevonden hebben als het kreupel was. Konden we toch wat aan God geven, had hij tenminste nog wat. Maar gemeente, God vraagt van ons, ons hele hart, ons hele leven, helemaal voor hem. Zonder enig gebrek voor hem. En we kunnen God nooit afschepen met het restje van ons leven. En alles wat aan de eis van de volmaaktheid van God niet voldoet, roept zijn toorn op. De gemeente, daar mogen we best van schrikken vandaag. Alles wat niet voldoet aan de eis van de volmaaktheid, roept de toorn van God op. Nou, kijk eens even achterom naar de week die voorbij ging. Hoe was die week? Op welke van de afgelopen 7 dagen was jij volmaakt zoals God het wilde? Helemaal? Alles wat niet is naar de eis van zo'n volmaaktheid roept de toorn van God op. Gemeente, let nou eens heel goed op. Wij kunnen daar zo mee gaan tobben vervolgens. Als we dat nou echt ontdekken, dat we niet volmaakt zijn. En dat kan ook heel makkelijk rondom de viering van een avondmaal gebeuren. Zo'n week van zelfonderzoek. Dat je nog eens extra naar jezelf kijkt. En dat je inderdaad met schrik ontdekt, ik ben niet volmaakt. En er ontbreekt zoveel aan. En dat je dat geweldig ontmoedigt. Hoe kan ik bij God komen? Op welke manier zal ik nou bij God welkom zijn? Weet u wat zo belangrijk is? Dat tot u doordringt aan wie God de eisen stelt. Inderdaad heel gedetailleerde eisen stelt. Gemeente, aan wie? God stelt eisen aan het lam. Hij stelt de hoogste eisen aan het lam. Maar geen eisen aan degene die het offeren komt. Het lam moet zonder enige gebrek zijn. Dat. We zijn niet volmaakt in onszelf. Laten we dat vanmorgen maar eerlijk belijden voor God. Maar door het geloof in dat volmaakte lam mogen wij delen in de volmaaktheid van het lam. Gemeente, dat is zo'n levensbelangrijke vraag. Waarmee denk je nou bij God te kunnen komen? Met jezelf? Ja, ga niet goed komen, gemeente, want daar zitten zoveel vlekken van de zonde in. Er is geen zondeloosheid bij ons. Wie kan er dan bij God komen? Kunnen we allemaal wel thuis blijven? Dan zou niemand welkom zijn van ons. Want niemand is volmaakt. Gemeente, laten we dankbaar zijn dat God de eisen van de volmaaktheid niet stelt, zo stelt aan ons. Dat hij het ook niet aan onze fantasie overlaat hoe het moet gebeuren, maar dat hij zelf komt met wat nodig is. Dat hij zelf de eisen aan het lam stelt. Dat hij niet tevreden is of dat hij het niet overlaat aan onze gemakzucht, aan onze eigen inzichten. aan het gemak dat wij kunnen denken, nou hier zou God dan misschien toch wel tevreden mee zijn, want ik heb er goed mijn best voor gedaan. Gemeente, God vraagt alleen het volmaakte en hij geeft zelf het volmaakte. Hij zegt, zo'n lam moet het zijn. Zonder enig gebrek. En als dat lam er niet zou zijn, gemeente, zou ook een Israëliet, al was die kind van het verbond, kind van het uitverkoren volk van God, maar zonder dit volmaakte lam, zou ook zo'n Israëliet in de nacht van het verderf omgekomen zijn. Alleen het lam van God, het lam dat God heeft aangewezen, dat voldoet om lam voor God te zijn. Gemeente, als je komt met dit lam en alleen met dit lam, alleen als je schuilt achter het bloed van dit lam, zal God voorbij gaan met zijn verderf. Dan blijf je in de nacht van het oordeel toch in leven. Een leven tot in eeuwigheid. En we letten daarop in de derde plaats. Het bloed dat onderscheid maakt tussen verderf en voorbijgang. Jongens en meisjes, nog even terug. Als die vader dat lam had gevonden, dat eenjarige lam, dat lam zonder enige gebrek, dan nam hij dat dus mee naar huis. Het bleef 4 dagen lang bij zijn gezin. De mensen in huis, de kinderen, die raakten er vertrouwd mee. Ze konden ermee spelen en doen. Maar aan het einde van die 4e dag, tegen het vallen van de avond, pakt de vader van dat gezin een mes en hij slacht dat dier. En hij vangt het bloed van het dier op in een schaal en even later loopt hij met dat bloed, loopt hij naar de deur van het huis, naar de ingang. En hij smeert dat bloed uit die schaal aan de deurpost boven en opzij, links en rechts. Niet op de vloer, want op de dorpel, want je mag daar natuurlijk niet op lopen. Kostbaar bloed. Het dier is geslacht en het bloed aan de deurpost gesmeerd. Nou, je kunt je zo voorstellen, jongens en meisjes, wat zou jij misschien zelf wel gedaan hebben? Pap, waarom doe je dat nou? Dat beestje heeft toch niks gedaan? Waarom moet dat? Gemeente, eigenlijk is dat ook de bedoeling. Dan ga ik even een hele grote sprong maken, bijna naar het eind van dit hoofdstuk. Want daar gebeurt dat dan, hè? Als dat feest dan elk jaar weer gevierd moet worden, want dat moet gebeuren. Dan is het de bedoeling eigenlijk, doordat het zo een duidelijk voorbeeld is, dat de kinderen er vanzelf wel vragen over gaan stellen. Het gebeurt in vers 26. Dat is zo'n mooie vraag, gemeente. Vers 26. Vaders en moeders, kunt u het uitleggen? Wat betekent deze dienst? Nee, dat staat er niet. Dat staat er niet. En daarom vind ik die vraag zo mooi. Dat staat er niet. Wat betekent deze dienst? Want dan kon je je er als buitenstaande nog makkelijk van afmaken door wat technische gegevens op een rijtje te zetten over hoe het Pascha eruit zag. Maar het gaat om veel meer. Wat betekent deze dienst voor u? Daar moet je persoonlijk antwoord op geven. Een antwoord dat vanuit je hart komt. Wat betekent dat Pascha nou voor jou? Nou, dat is best een vraag, gemeente. Die mag je ook bij een avondmaalsviering gewoon aan elkaar stellen. Wat betekent dit avondmaal nou voor jou? Wat betekent dat gebroken brood nou voor jou? Die vergoten wijn, wat betekent dat nou voor jou? Ja, dan wordt de vraag ineens heel erg persoonlijk. Schuil je nou eigenlijk zelf wel achter het bloed van het lam? En gemeente, daar gaat het om. In het antwoord klinkt het verlossingswerk van de Heere door. Dat grote wonder om aan het verderf te ontkomen. dat ik vrij uit mag gaan, moest voor mij het paaslam worden geslacht. En daarom ben ik nog in leven. Daarom is het verderf van God over mijn zonde niet gekomen. Maar is hij aan mijn levensdeur voorbij gegaan. Wat betekent het voor jou? Wat betekent het voor u, dit Pascha? Het herinnert mij aan de dag van mijn verlossing. Gemeente, wat betekent de zondag voor u, die nieuwe tijdrekening, die eerste dag van de week, de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus? Wat betekent deze dag voor jou? De eerste dag van de week, gemeente, die ons in herinnering brengt wat God gedaan heeft tot verlossing van de schuld, gemeente, zeg je dan, deze dag, deze manier van tellen, vanaf het jaar nul na Christus mag ik leven. Herinnert mij aan die grote dag waarop de Heer Jezus aan het kruishout werd genageld voor mijn zonde. Dat Hij voor mij zijn bloed gaf, dat Hij voor mij tot in de dood ging. En achter zijn bloed ben ik veilig en daarom leef ik nog en daarom heb ik zelfs het eeuwige leven. Daarom alleen. Want, zegt de Heere, in deze nacht zal ik door het land Egypte trekken. Dus ook, jongens en meisjes, door de provincie Goshen, waar de Israëlieten woonden, dat hoorde ook bij Egypteland. Deze nacht zal ik door Egypte trekken. En ik zal allereerst geborenen van heel dat Egypteland, inclusief Goshen, doden. Ik zal strafgerichten over hen uitoefenen. Strafgericht over de opstandigheid van Farao, over zijn hoogmoed, over zijn trots om niet te buigen voor de enige ware God. Gemeente, dat is nog steeds een hele belangrijke lijn uit het boek Exodus. Het gaat om de strijd tussen de machten. Wie is nou de sterkste van alle goden? Is dat de farao die als God werd vereerd? Zijn dat de goden die hij ook in het leven heeft geroepen, die door de Egyptenaren worden gediend en geëerd? Zijn die het nou? Zijn die machtiger dan die God van dat kleine volkje Israël dat wij nog steeds kunnen verdrukken? Ik zal strafgerichten oefenen over die goden van de Egyptenaren. Strafgerichten. Ze zullen weten dat ik de Heere ben. Gemeente, misschien weet u het wel. Toen Mozes de eerste keer bij de farao op bezoek kwam met de vraag, laat mijn volk trekken. Zo zegt de Heere, dat de farao lachend zijn schouders heeft opgehaald. Van de Heere, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik ken hem niet en ik zal het volk dus ook niet laten trekken. En farao verhardt zich tegen de Heer. En wie zich volhardt tegen de Heer, wie hem niet kent, die komt om onder zijn strafgericht. Of je nou Egyptenaar bent of Israëliet of lid van de gemeente van Kralingse Veer. God oefent strafgerichten uit over wie niet gehoorzaam is. De farao met al zijn macht, hij komt tegen de enige ware God niet op. En jij? En u? Farao ging voortdurend de uitdaging met God aan. 9 plagen lang doet hij het al en bij de 9e is hij nog niet gebroken in zijn verzet. Hij blijft God uitdagen. En jij? En jij? Leef jij nog steeds je eigen leven zonder God? Een leven waarin God het nou niet helemaal voor het zeggen heeft, of misschien helemaal niet voor het zeggen heeft. Let eens op de ernst van de boodschap, gemeente, want het is heel dichtbij, zegt Mozes, zegt de Heere tegen Mozes, vannacht. Kan het niet ineens heel dichtbij zijn, vannacht zal ik, zegt de Heere. Het oordeel over iedereen die de stem van de Heere niet gehoorzaam is, die de Heere niet als enige God erkent, voor wie niet schuilt achter het bloed van het lam. Gemeente, jongens en meisjes, luister vandaag. Luister vandaag nog naar het bevel van de Heere. Je hebt een lam nodig, een lam zonder één gebrek. En denk aan het wonder. God heeft zelf zo'n lam gegeven. Je hoeft er niet eens zelf naar op zoek te gaan. Hij is gekomen met zijn lam. God heeft er zelf een gegeven. Een lam dat voldoet, dat volkomen voldoet. En God biedt hem ons aan en hij zegt, hier is mijn lam. En dat lam dat gaat vrijwillig. Laat zich vrijwillig slachten aan het kruishout van Golgotha. Geeft vrijwillig zijn bloed. Schuil erachter. En doe het vandaag nog. En leef in eeuwigheid. Amen. In aansluiting op de preekgemeente gaan we met elkaar zingen uit Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En wat er verder volgt, Psalm 75, het eerste vers. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heer, zo aan het eind van deze dienst mogen we tot u komen in dankgebed. We danken u voor het goede dat u ons hebt gegeven, uw heerlijke evangelie. Aan de ene kant zo'n donkere kant, de kant van het verderf over diegene die uw stem niet gehoorzamen wil, die niet voor u wil buigen. En we danken u, Heer, dat u ondanks dat, want zo zijn we toch van huis uit allemaal, dat u ondanks dat ons tegemoet komt met het lam dat voldoet aan uw hoge eisen. En we bidden u, Heere, geef dat we gaandeweg, luisterend naar deze dienst, hebben ontdekt wie we zijn. Of we schuilen achter het bloed, of dat we dat nog steeds niet doen. En we bidden u, geef dat we het zullen doen. Als we voor u komen, Heere, dan kunnen we alleen daarmee, met het offer van de Heere Jezus voor u bestaan, alleen daarin zult u ons voorbij gaan. Leer ons dan te schuilen. Heere, we bidden u om uw zegen over het woord van deze morgen en ook als de gemeente vanmiddag weer samen mag komen. Zegen ook dan de bediening van het evangelie. We bidden u ook voor dominee Van der Brink, die u aan deze gemeente hebt verbonden. Heere, zegen hem in het midden van de gemeente en stel hem ook tot zegen. Geef hem alle wijsheid, inzicht in uw woord om de schatten van het koninkrijk der hemelen uit te delen. Er mag er veel vrucht zijn, tot eer van uw grote naam. Wij bidden u dat, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we zingen tot slot uit Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, het tweede vers. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.